Wacht, hè. Ik moet even de toon weer vinden.
Ja, precies.
Wacht, wat was hij ook alweer?
Ongedwongen.
Nou, ongedwongen en liefdevol. Hè?
Vriendelijk, toch?
Ja, maar we hadden hem voor de vakantie toch ook nog niet echt, toch?
Ja, toch?
Wat?
Maar de toon voor de vakantie hadden we die toch nog niet echt.
Dat had natuurlijk wel een vakantie tussen.
Ja, en een beleidsplan en een herziende begroting.
Ja, dat is toch een beetje een...
Warm.
Ja. Hier?
Nee, de toon. Warm.
Nachtelijk ook, dacht ik. Ja, ja. Is een beetje nachtelijk.
Ja, ja.
Zacht.
Ja, begripvol ook. En oprecht zoekend. Toch?
Ja. Ja, naturel?
Ja, neutraal, ja.
Maar naturel is niet neutraal.
Nee, oké, nee, maar het lijkt wel.
Ik wil er in ieder geval niet te veel over nadenken.
Nachtradio Insomnia. Met Willem de Wolf.
Goeienacht. Het is iets na middernacht op de Middengolf en u luistert naar Radio Insomnia met Willem de Wolf. Uw praat voor de vaak, uw stem in de nacht. U kunt mij bellen, de lijnen staan open. Dit is een scripted podcast, omdat wij denken dat onze woorden net iets nauwkeuriger zijn als we ze eerst opschrijven, herzien en reviseren. Dat onze woorden net iets nauwkeuriger zijn, levendiger ook, dan dat we ze zomaar spontaan zouden zeggen in de impuls voor de vuist weg. Een scripted podcast, en ik kijk nu even op mijn briefje, want dit blijft een ingewikkelde zin. Omdat we denken dat je spontaan niet op je echtst bent.
Willem, zou je die laatste zin nog een keer willen zeggen?
Natuurlijk, Carine. Omdat we denken dat je spontaan niet op je echtst bent. Dat je authentiek wordt in het herschrijven, het schrappen en het nog eens herschrijven van die eerste schamele formuleringen. Een scripted podcast, omdat wij theatermakers zijn. Ik bedoel, we schrijven teksten en we zeggen ze. En uiteindelijk doen we ook niets liever dan dat. Teksten schrijven, teksten zeggen en daar dan vervolgens weer over schrijven en over praten. U kunt mij bellen en zolang er niemand belt, praat ik door. Zodat u weet dat ik er ben, zodat ik weet dat ik er ben. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met de voltallige redactie van Podcast Radio Insomnia. Met Ans.
Dag Willem.
En met Mitch.
Yes, goeienacht Willem.
Met Carina.
Dag Willem.
En met Judith is er vannacht bij. Judith loopt stage bij Radio Insomnia. Verder hebben we natuurlijk Bram en Shane en Wannes die meeschreef en musiceert. En vanavond is Greg erbij voor de eerste keer.
Hallo, dag Willem.
Ja, op het einde, weet u, doen we lange monologen. En Greg doet er vandaag zelfs twee, omdat hij dat zo goed kan.
Ja, monologen. Dat is waar. Greg is daar supergoed in.
Greg kan zelfs post-apocalyptische angstvisioen monologen licht houden. Licht en draaglijk.
En daardoor ook ondraaglijk licht.
Ja, heel goed, ja. Maar we lopen een beetje op de zaken vooruit. Misschien toch even terugblikken. Dus, Carine had in aflevering 1 gebeld omdat ze werkte aan een script.
Klopt, ja. Ik speelde een schrijfster die werkt aan een plot.
Ja, ja. Ze had een man en een vrouw een nachtelijk hotel zien verlaten.
Ja, mijn man.
Ja, inderdaad. En ik speelde dus die man, de man van Carine. En Ans was dan die andere vrouw.
Klopt. En dan belde Carine dus vanuit haar kamer, uit dat hotel, vanuit haar script, naar Willem, naar mij, om het over dat script te hebben. Ja. Omdat ze vast zat.
Ja, en ik
ja,
ook.
Ja, ja. Ook Mitch zit vast in het script van Carine. In een SUV op een nachtelijke parkeerplaats. Ans, die we intern de vrije vrouw noemen, die was met haar Triumph TR8 uit 1981 de nacht ingereden.
Met knallende knalpot.
Juist, ja. Al hadden we dat ook geweerschoten kunnen zijn.
Dat is waar,
dat hadden we in ieder geval in aflevering 2 nog niet uitgeklaard, wat dat precies waren. Maar goed, Mitch stond dus op die parking met zijn hoofd in zijn handen en zijn armen op het stuur van zijn SUV. En toen was Nathalie tegen zijn raampje komen tikken, omdat hij op haar plaats stond. En zij dacht toen dat Mitch een shot had gezet. Drugs dus. En dat hij dus een man onder invloed was. En ze ging spreken, Nathalie dus, op een congres over fiction in the age of big data. En ze hadden dan samen een sigaret gerookt.
Ja, terwijl Mitch al jaren gestopt was met roken.
Ja, en die twee rode puntjes, die lichten dan op in het donker. Dat was echt een heel mooi beeld. Heel aantrekkelijk, visueel heel aantrekkelijk. En op het einde van aflevering 2 belde Ans op, de vrije vrouw, terwijl ze aan 180 km per uur over de verlaten snelweg raasde. En uiteindelijk in slow motion over de kop ging. Ook helemaal heel filmisch, heel prachtig. En heel Monica Vitti in stijlvolle Italiaanse films uit de jaren 60, zeg maar. En daar waren we nu. Die Triumph, die dus een triumphboog maakt over de vangrail en in brand schiet. En hoe Ans dan als vrije vrouw uit dat ingedeukte wrak stapt en de snelweg oversteekt, over de vangrail klimt en op haar rode laarzen de nachtelijke veld inloopt. En dat was dan, geloof ik, het eindbeeld. In ieder geval, mooi.
Ja, wow. Heel mooi, heel mooi. Maar is dit eigenlijk nodig nog?
Wat bedoel je?
Is het nodig dat wij de voorafgaande afleveringen elke keer zo uitvoerig recapituleren?
Ik denk het wel, toch?
Dat is lang geleden.
In series doen ze dat toch ook?
Oh, Netflix-series.
Ik volg trouwens nooit series.
Zeg maar, er zit steeds iemand in mijn achteruitkijkspiegel te knipperen.
Oh, wie?
Ja, Nathalie, denk ik. Ik sta natuurlijk nog altijd op die parkeerplaats.
Nee, maar nog even, wordt er niet meer gerecapituleerd dan?
In series.
Maar misschien moeten wij het niet ook over series hebben. En soms heb ik de indruk dat er alleen nog maar over series wordt gesproken. Over series en over podcasts. En in podcasts over series. Ik heb daar echt niks mee. Het is thuisblijfkunst voor jonge gezinnen.
Wauw. Wow. Streng, Ans.
Ja, zo denk ik erover, ja. Nee, het culturele meepraatonderwerp voor iedereen die te uitgeput is voor een boek of een bezoek aan het theater.
Ja, de vrije vrouw die zoekt nu eenmaal echte ontmoetingen, toch?
Zo is het.
Ja. Ans is de vrije vrouw.
Speelt, hè? Ja, speelt de vrije vrouw.
De vrije vrouw die wil echt aanwezigheid en betrokkenheid.
Ik ben een liebhaber.
Ja. Interpretatie wordt je vergund.
Wat zeg je?
Alles hangt af van de inspanningen van de toeschouwer of van de luisteraar. Die maken de diepte en de rijkdom van een kunstwerk. Het maakt dus niet uit wat dat kunstwerk is, broer, series of schilderijen, als je er maar in investeert.
Ik zou eigenlijk graag mijn moeder even bellen.
Waarom zeg je dat?
Omdat ik haar graag wil spreken.
Vroeg het aan Willem.
Oh, ja, dat kan ik vanuit die auto niet zien.
Nee, ik vroeg me af waarom hij plotseling zegt dat interpretatie je wordt vergund.
Maar dat zeg ik net. Het is iets wat ik heel vaak zeg. Maar ik merk dat mensen dan niet goed begrijpen wat ik bedoel.
Kan het zijn dat je ermee bedoelt dat je als kunstenaar altijd moet hopen op een interpretatie? Op iemand die dat met jouw werk doet?
Maar bedoelt je dat het u eigenlijk te weinig gegund wordt?
Recapituleer nog even, Willem. We werden allemaal een beetje afgeleid door Mitch.
Ah, ja. Nou, sorry. Kijk, het gaat erom of je bereid bent om je voor een kunstwerk in te spannen. Dat is wat ik bedoel. En dan maakt het dus niet uit of dat boeken zijn of de beschrijving van een vrouw die met rode laarzen in een podcast over een snelweg wandelt nadat ze uit haar triumph is gecatapulteerd.
Maar het werk moet van zichzelf al wel een vermoeden van inhoud oproepen, toch? Het moet tot interpretatie verleiden. De moeite moet langs twee kanten komen.
Maar dat doet jij allemaal, hoor.
Je moet voelen dat er iets te vinden is, dat je inspanningen zullen worden beloond.
Ja, dat doet de vrije vrouw.
En
hoor,
Daar heb ik dus echt niet met series. Je zit er heel snel in, tuurlijk. Ja, dat is waar, maar je zet er ook weer heel snel weer uit.
Weet je, wat ik mij nu nog van 60 afleveringen House of Cards herinner, dat is de begintune. Die. En dus dat en dat mensen echt eindeloos naar tegen elkaar kunnen doen.
Naar?
Ja, naar. Dat is toch echt een goed woord. Dat is toch een goed Nederlands woord. Naar.
Naar.
Onaangenaam. Nee, toch echt naar eigenlijk. Maar goed, Willem. Ja. Jij stelde zojuist toch de vraag of er nog wordt gerecapituleerd.
Bij series, ja. Dat vroeg
ja, wel. Bij die vraag had ik het.
Huh? Wat?
Wel, die vraag die wilde ik heel graag een interpretatie gunnen. Ah. Door mij meteen dan af te vragen of jij dat misschien groter bedoelde. Of jij dat ook politiek en of maatschappelijk bedoelde. In de zin van, wordt er eigenlijk nog wel gerecapituleerd? Is er nog historisch bewustzijn? Wordt er nog wel teruggeblikt, bedoel ik? Of denk ik dan dus dat jij bedoelde, hebben wij nog wel een geheugen? Die gedachte, die wil ik dus heel graag een interpretatie gunnen door de mogelijkheid te overwegen dat het misschien wel eens een metafoor had kunnen zijn.
Goh, ik ben daar heel blij mee.
Ja?
Maar waarom dus je dat bij Willem? Ik heb daarnet ook twee metaforen gebruikt die je maatschappelijk kunt opentrekken. Hè? Ik bedoel, ik ga over kop in een triumph uit 1981.
Ja, ja, begin van het neoliberalisme. Ja. Ja.
Maar bij Willem doe ik het omdat hij oud is, denk ik. Allee, ouder.
Dat is zo typisch dat de tussengeneratie altijd over het hoofd wordt gezien.
Ja, terwijl ik echt alleen maar wilde weten of men nog recapituleert bij series. Dus eigenlijk helemaal niks meer eigenlijk.
Nee, maar recapituleren is nergens meer voor nodig. Want iedereen kijkt tegenwoordig gewoon door. Er is een heden waarin alles meteen wordt geconsumeerd. En dus alleen het nu.
Nu ik eraan denk, ik heb wel het gevoel dat ik tegenwoordig steeds korter kan zijn in mijn uitleg.
Hoe
bedoel je dat?
Nou, als ik mensen iets probeer uit te leggen.
En jonge mensen.
Ja, dan hoef ik alsmaar minder informatie te geven. Mm. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Nee, niet helemaal, denk ik.
Nou, we hadden het over recapituleren. Mm. Ja? En toen realiseer ik me plotseling dat ik mensen nauwelijks iets heb uitgelegd of ze knikken al.
Knikken?
Ja, veel sneller dan ik had verwacht.
Nee, ik begrijp het niet, denk ik. Sorry.
Mensen begrijpen dingen heel snel, bedoel ik. Sneller. Verdere uitleg is niet nodig. Ze hebben het meteen gesnapt.
Jonge mensen.
Soms begrijp ik niet dat ik zo makkelijk te begrijpen ben. Want zelf vind ik dingen namelijk best moeilijk. Helemaal niet zo makkelijk. En ik ben er zelf soms een beetje over teleurgesteld.
Jij zou liever moeilijker te begrijpen zijn.
Nou, Karin, het is niet heel erg motiverend als iemand bij je eerste woorden al meteen knikt en half wegkijkt. Terwijl je dacht iets heel dieps te zeggen.
Als er één vak is dat de afgelopen decennia een enorme progressie heeft gemaakt, dan is dat de dramaturgie.
De dramaturgie?
Ja, de wetenschap van de vertelling, de wetenschap van de volgorde. Dramaturgie is de neurologie van de kunsten. Qua vooruitgang bedoel ik, hè. Er wordt tegenwoordig niks meer rechtlijnig verteld. Zelfs de meest mainstream series die hebben allemaal tegenwoordig heel ingewikkelde tijdsprongen en perspectieven en vertellingen. Uiteenvallende personages.
Ik heb geen zin om het over series te hebben.
Ik bedoel, kijk nu eens naar mij. Naar mijn personage. Probeer dat maar eens te recapituleren.
Zo moeilijk vind ik dat niet. Wil rijden... Kan niet rijden.
Wacht. Ik moet mijn auto verplaatsen op een gigantisch groot en volkomen leeg parkeerterrein. Ondertussen staat Nathalie achter mij met haar koplampen te knipperen. En ik krijg het niet voor elkaar. Echt waar, ik weet gewoon niet meer hoe ik mijn auto van de handrem moet halen. Hoe ik mij uit neutraal moet zetten.
In je vrij zetten, zo zeggen wij dat.
Mogelijk metaforisch.
Ja. Hoe moet ik mijzelf in de vrij zetten? Dat zeggen wij dat.
Wacht, en dan ben ik dus nog niet klaar. Hè. Er is nog meer. Ik heb de nacht doorgebracht in een hotel met de vrije vrouw. Ben ik verliefd op de vrije vrouw? Of ben ik verliefd op Monica Vitti? Heb ik iets door de lucht zien vliegen? Heb ik in de vorige aflevering een knal gehoord? Of heeft Nathalie uiteindelijk gelijk en heb ik dan toch een shot gezet? Kijk ik op dit moment stoned over mijn stuur, over de velden en verbeeld ik het mij allemaal gewoon in een drugsroes? En is er hier straks nu wel of niet een congres met als titel Fictie in de tijd van Big Data? Wat ik probeer te zeggen is, het lijkt allemaal random en toch ben ik geloofwaardig. Ook als ik zeg dat ik nu zin heb om mijn moeder te bellen. Het is een oude reflex. Ik heb een oude reflex om te willen ontwaken, te willen ontnuchteren. Om als een kind uit mijn bed te stappen, uit deze koortsstroom en naar mijn moeder te gaan. Kunnen jullie je dat voorstellen?
Ik kan me het heel goed voorstellen,
ja?
Mitch.
Ja, wel, Willem, dat ik ondanks dat alles toch geloofwaardig blijf, dat is dus te danken aan de dramaturgie. Uh-huh. Ja, de dramaturgie die heeft mij geëmancipeerd. Die heeft mij een identiteit gegeven en een plek in het narratief ook.
Ik kan me heel goed voorstellen dat jij met je moeder wil bellen.
Kent jij mijn moeder eigenlijk?
Nou, kennen zou ik niet zeggen, maar ik heb haar één keer gezien. Maar samen met jou, het is een hele aardige vrouw.
Oh, aardig, vond je dat?
Ja, van wat je zo meekrijgt in een paar minuten. Ja.
Zegt jij dan nu om aardig te zijn?
Nou ja, we proberen zoveel mogelijk aardig te zijn bij Radio Insomnia. Het is een beetje een zoektocht om de juiste toon te vinden met elkaar. Prima.
Nu weet ik niet precies wat je van haar vindt, hè?
En dat zeg ik, een aardige vrouw.
Ja, maar omdat je net zegt dat het een voornemen van u is om aardig te zijn.
Ik neem mij voor om aardig te zijn, ja.
Ja. Aardiger dan je misschien in werkelijkheid bent, of niet?
Nou, nadat ik mij had voorgenomen om aardiger te worden, ben ik ook daadwerkelijk aardiger geworden. Ja, en vind ik jouw moeder ook aardig. Door zelf aardiger te zijn, vind ik anderen ook aardiger.
Mijn moeder is gokverslaafd. Ah. Ja. Ik zou haar graag spreken.
Bel haar.
Ja, maar kan Ans dan misschien mijn moeder spelen?
Ik speel al de vrije vrouw.
Zou je moeder niet gewoon even bellen?
Nee, ze is aan het spelen.
Maar misschien kan ze toch even aan de lijn komen?
Ze is onbereikbaar. Ze zit sowieso aan de random runner.
Aan de wat?
Aan de random runner. Kent je dat niet? De eenarmige bandiet. Dat is een gokmachine, die ene met dat fruit.
En continu?
Ja, continu. Ja. Ze speelt continu. Spelen doet je sowieso continu. omdat ze haar verliezen moet goedmaken en ze heeft continu verliezen. Mijn moeder speelt totdat ze haar verliezen heeft goedgemaakt. Dat is haar drive. Het is ook de mijne trouwens. Daarom wilde ik ook een speler worden, om de verliezen goed te maken.
Oh, dat laatste is zeker metaforisch. Hè?
En nu wil je dat ik haar speel?
Ja, jij hebt er alleen maar mee te winnen.
Oh, wat dan?
Mijn liefde en mijn sympathie.
Die had ik al.
Ja, ja, als vrije vrouw. Nog niet als mijn moeder. Dag mama.
Dag Mitch.
Mama, waar zit je?
In Knokken.
In het casino. Oh, ik hoor niks.
Oh, dat is tegenwoordig allemaal digitaal en stil. De Random Runner is geld inwerpen en kijken.
En zijt je wat aan het winnen?
Zoiets zeg ik niet wat dat de Random Runner bij is.
Waarom niet? Kan ze horen?
Natuurlijk hoort ze me. We hebben een band. Waarom belt je, Mitchke?
Waarom ik bel? Mama, iemand zei mij zojuist dat het leek alsof ik een shot had gezet.
En daarom belt je?
Ja, iemand hier op de parkeerplaats, iemand sprak mij aan. Mama? Maar ik ben al maanden clean, hè?
Mama? Ja, ik weet het.
Ik ben al maanden clean, echt.
Maar waarom belt je echt? Want je belt mij nooit over dit soort dingen.
Ik bel om u te spreken. Ik bel omdat u mijn moeder bent.
Je belt mij nooit ergens over. Je belt nooit.
Ja, nu wel.
Je belt omdat je clean bent.
Misschien.
En daarom kunt je nu bellen.
Maar ik bel omdat iemand vindt dat ik eruit zie alsof ik gebruik. Waarom zegt iemand... Hoe ziet iemand dat?
Heb je gebruikt?
Toen ik nog gebruikte, was er niks aan mij te zien. Toch, mama?
Maar
toch?
Ik zag je toen niet veel, hè. Ja.
Maar het was toch zo, mama. Die paar keer dat je mij zag, zag ik er goed uit.
En waarom is dat belangrijk?
Omdat ik er nu uitzie alsof ik gebruik. Terwijl ik niet gebruik. Ik vind het verschrikkelijk. Er is dus geen beloning.
Geen beloning voor wat?
Voordat ik gestopt ben, mama. Wat het moeilijkste is dat ik ooit gedaan heb. Echt, dat kan iemand die niet verslaafd was zich niet inbeelden.
Maar ik wel, hè, zoneken, ik wel.
En dan dus toch geen beloning.
Maar die is er wel, die beloning. Je bent al maanden clean. Je zegt het zelf.
Ja, maar zo ziet het er blijkbaar niet uit.
Het feit dat wij weer bellen, zoneken, is in ieder geval al een beloning.
Weet je, als er geen beloning is, dan kan ik even goed weer gaan gebruiken.
Zeg, is de Carine daar niet?
Nee. Carine die is vertrokken om aan haar podcast te schrijven.
Ik ga je ook moeten laten, dat wacht hier niet. Trek het u niet aan, hè, zoneke. Dat was gewoon een toevallige passant op een parkeerplaats. Het gaat erom wat je zelf voelt. De beloning is altijd van binnen.
Van binnen? Van binnen is er niks? Dat weet jij toch
ook? Ik weet dat de beloning van binnen is.
Sorry, maar... Willem, kunnen we even stoppen?
Was niet goed?
Jawel, Hans. Maar sorry, ik... Oh, sorry, ik vind het even heel moeilijk. Ik had niet verwacht dat ze zoveel met mij zou doen.
Om met je moeder te bellen. Maar je bent nog niet klaar, hè?
Nee, ik weet het.
Je hebt ook nog een korte monoloog te doen.
Ja,
hè?
Ik weet het. Maar ja, sorry, ik ben... Misschien zou ik het leuker vinden als Greg die kan doen.
Greg?
Ja, kan dat?
Ah, goed idee.
Ja, Greg is daar supergoed in.
Ik bedoel, ja, dan als jij dat ook vindt, Greg, dan kan ik gewoon rustig even luisteren. Ja, gewoon rustig. Zitten luisteren vanuit mijn auto hier op die parkeerplaats, dat gaat mij troosten, ik voel het nu al.
Goed.
Ja?
Misschien dan even een klein stukje terug, Hans.
Van de beloning die van binnen zit?
Ja, dat is goed. Ja. Oké. Okay.
Ik weet dat de beloning van binnen is.
Nee, ook niet van binnen, mama. Het ging er heel lang om dat men het van buiten niet zag. Dat de buitenwereld het niet zag, hè, mama. Dat de wereld niet zag dat ik gebruikte. Maar ja, dat kan iemand die nooit verslaafd was zich niet inbeelden. Hoeveel energie er ging naar spelen. Spelen dat je niet verslaafd waard. En ik wist het precies, hè, de uren waarop ik mij kon vertonen en die waarop ik mij beter niet kon laten zien. De momenten waarop ik de zijstraten nam als een rat langs de gevel sliep en de momenten waarop ik aanwezig kon zijn. Toonbaar op vergaderingen of kinderfeestjes. Mijn hele leven was juist dat gevecht me wel of niet laten zien. De schaamte tegenover de verslaving. Dagelijks de schaamte het gevecht laten verliezen. Omdat het verlangen gewoon te groot was, te groot is. En dan de eerste beste passant die dat ziet. Die ziet dat het verlangen er nog is. Ik denk dat mijn verlangens altijd aan mij te zien zijn, mama. Ze trekt de verslaving. Ze is er steeds. Ze is blijkbaar te zien. En dat is wat er van binnen is. Iets dat het nuchtere leven afwijst, mama. Dat het nuchtere leven een pseudoleven vindt. Gewoon saai, onbevredigend. Waardoor ik... Ja, verdichting zoeken. Verheviging. Fictie misschien zelfs.
Fictie.
Ja, dat is het echt, inderdaad. Dat je eigenlijk een personage wordt, of wilt worden. Een verslaafd personage met een echt leven. Sorry, doe maar verder. Maar,
nee, geen probleem. Was het er altijd al?
Het?
Het kwaad?
De zelfdestructie. Nou, dat moet je niet aan mij vragen.
Heb je nooit naar mij gekeken en gedacht... Tja, er is iets aan hem. Iets dat hij van mij heeft. Al die keren dat je heel dicht bij mijn gezicht waart, mama, wat zaagt je dan? Wat zaagt je in mijn ogen?
Oh, ik kan me dat niet meer herinneren, zoneke. Je ziet en denkt zoveel als je naar je kind kijkt. Maar,
dus er was wel iets. Die vrouw op die parkeerplaats, die zag in elk geval maar iets.
Ze zag niets.
Ze zei het?
Sorry, Greg, maar... Dat laatste stukje is een dialoog. Vind je dat oké als ik dat terug zelf doe?
Ja?
Allee, het is gewoon mijn moeder die gaat iets heel troostend zeggen en ik zou het wel leuk vinden als ze dat dan tegen mij zegt.
Tuurlijk. Ja?
Sorry,
ja.
Hè.
Hans,
merci.
Doe je dat dan?
Ja.
Wat zei ze, die vrouw op de parkeerplaats?
Mama, ze vroeg zich af of ik een shot had gezet.
En had je dat?
Nee.
Ze vergiste zich dus.
Ja, maar ze vermoedde wel iets.
Ze gokte. Lieve ogen heb ik bij u gezien, Mitch. Uw leven lang, lieve ogen. Lieve, een beetje loensende ogen die vol liefde naar mij keken.
En dat was niet ook een gok?
Misschien, maar een bruikbaardere. Want nu kunt je tenminste zeggen... Mijn moeder heeft altijd alleen maar liefde in mijn ogen gezien. En dat komt omdat er met liefde naar u werd gekeken, Mitch.
En toch was het er ergens. Toch bleef het trekken.
Jij wilde erdoor aangetrokken worden.
Start de auto,
Mitch. Ja, ga toch rijden.
Waarom vraagt iedereen
maar
dan
je
mij?
Je moet u verplaatsen, je moet om u heen kijken, andere dingen doen. Maak niet dezelfde fouten.
Ik wil dicht bij u zijn. Ik wil dicht bij uw gezicht zijn.
Ja.
Dicht op uw huid zijn.
Wacht even. Nee, in munten van 2 euro, alstublieft.
Ja, mama, kom, ik rijd naar u toe.
Zonnek, hoe lang sta je daar al?
Waar?
Op die parkeerplaats.
Een uur, een dag, 3 afleveringen.
Ik zou er het liefst niet in knokken hebben.
Nee, dat weet ik.
Maar kom toch maar naar hier.
Aha. En zo start Mitch de auto. En rijdt hij weg. En uiteindelijk is het zijn moeder die hem zo ver heeft gekregen.
Ja, en toch weet ik het niet zeker.
Ja, broer, Carina, hij heeft de auto gestart.
Ja.
Hij heeft knokken op zijn tomtom ingetypt. Ik zie het hem allemaal doen.
Ja, maar hij moet het gaspedaal nog indrukken.
Druk gewoon dat gaspedaal in, Mitch. Dat zeg ik dus nu terug als een vrije vrouw.
Nee, ja. Maar dat doe ik.
Hij staat nog in zijn vrije.
Ja, echt, ik kan gas geven wat ik wil, maar ik kom niet vooruit.
Soms heb ik toch gewoon zin... om in het script, waar we het nu toch al 3 afleveringen over hebben... een personage lang op een parkeerplaats in zijn vrij... op een gaspedaal te laten drukken en niets te laten gebeuren. We moeten gewoon een keer goed praten over wat we met Mitch gaan doen.
Misschien moet Mitch daar ook een stem in hebben.
Voorlopig ga ik naar mijn moeder in knokken.
Maar doe alsjeblieft niet zo naïef, Mitch. Jij gaat helemaal nergens naartoe.
Ja, en hou nou eens op met het gas geven.
Maar laat Mitch toch naar zijn moeder gaan, Carina. Of naar mij, maar laat hem gaan. Kom aan, laat het verhaal zijn gang gaan. Ik ben een groot pleitbezorger van het verhaal als opening. Ook als politieke opening. Van de fictie als mogelijkheid tot het scheppen van werelden. Of als oorlogsvoering. Narrative warfare. Waarom niet? Maar laten we toch vooral risico's nemen. Kom aan en ongecensureerd vertellen. Doorvertellen. En niet na elke paragraaf de tekst en onszelf analyseren.
Ja, jij hebt natuurlijk wel makkelijk praten, hè? Jij hebt een vrije rol. Jij bent verongelukt en ongedeerd. Jij bent met 160 in een vangrail geknald, in een auto uit de jaren 80, zonder airbag. En nu loop je ook nog op je laarzen de veld in, om straks een gesprek te voeren met een boer. Ik wil maar zeggen, bij jou blijft alles zonder consequenties. Jij kunt doen en laten wat je wilt. Maar er zijn mensen die verliezen nou eenmaal in verhalen, hoe je die verhalen ook vertelt. En daar mogen we best een beetje rekening mee houden. Mitch bijvoorbeeld, Mitch, die verliest.
Ja. Eerst dacht ik dus dat het een probleem was, een personage gewoon parkeren. Eerst dacht ik dat ik vast zat. Maar nu ik erbij stilsta, denk ik toch dat het misschien kan. In tijden als deze, dat je liever stil blijft staan. Dat je dan misschien nog het minste verliest door stil te staan.
Overbewustzijn is geen zelfinzicht, Carine. Zelfinzicht moet verrassend en confronterend zijn. Zelfinzicht moet u overvallen en in ieder geval niet als een bekrachtiging aanvoelen van wat je al wist. Dat is geen zelfinzicht, dat is alleen maar zelfbevestiging.
Maar jongens, ik denk echt dat een podcast die zich de vraag stelt of we spontaan eigenlijk wel op ons echt zijn, zich echt moet bezighouden met de aard van onze gesprekken en hoe die worden gevoerd.
Jullie moeten wel proberen aardig tegen elkaar te zijn.
Ik ben aardig.
De vrije vrouw bedoel ik eigenlijk,
Sinds ik mij heb voorgenomen om aardiger te zijn, ben ik ook aardiger geworden.
Kijk, maar zie, dat heeft Willem al gezegd, hè. Er is te veel terugblik. Alsof alles wat gezegd wordt, alles wat beweerd wordt, alles wat lijkt op lef en durf, meteen op moet worden onderzocht. Het moet worden besproken, gesanctioneerd, geamputeerd. Nee, kom aan, laat ons de fictie de ruimte geven. En verbeelding en snelheid en tjak, onverwachte overgangen.
Met Radio Insomnia, met wie spreek ik?
Hallo, dag Willem, met Greg. Is dit een goed moment?
Ja, heel goed moment.
Heel goed, Greg. Okay. Wat houdt jou wakker?
Wel ja, ik was juist naar de uitzending aan het luisteren.
En... Je zit er zelfs ook in, hè?
Ja,
welkom.
Precies, dank je. Maar meneer, wat ik wilde vragen, jullie hadden het daarnet over series, hè, toch? Mm-hmm. Kijkt iemand van jullie toevallig naar Succession?
Ja.
Die successerie op HBO? Mm-hmm. Ik wou maar zeggen, ik heb onlangs drie afleveringen zelfs gezien. Want mensen zeiden dat ik dat eens moest bekijken, omdat het zo goed is en zo knap. En het is ook echt heel goed en knap. Het gaat eigenlijk over de opvolging binnen een groot mediafamilieconcern. Allemaal heel, heel rijke mensen. En nu, wat ik wil zeggen, eigenlijk drie afleveringen lang heb ik dus niemand iets aardigs tegen de anderen horen zeggen. Echt waar, drie afleveringen lang, niet één vriendelijk woord, niet één liefdevolle dialoog. Drie afleveringen lang, alleen maar mensen die... die naar doen.
Naar.
Tegen elkaar.
Kom aan, dat is echt een goed woord.
Mensen die jaloers zijn, die ongelooflijk ontevreden zijn, werkelijk echt geen moment blij. Aldoor alleen maar sarcastisch en blasé. Niet één oprecht woord, niet één keer een aardige opmerking. Alles is er gecorrumpeerd. Het werk, de familie, de liefde, zelfs de taal, de omgangsvormen,
ja,
alles.
Ja, ja. En wat mij als schrijver dan ook opvalt, gecorrumpeerd en perfect geformuleerd. Het klinkt toch allemaal waanzinnig goed geschreven? Jaloersmakend voor toneelschrijvers zoals ik. Want wanneer wij iets heel goed schrijven, dan moeten we daarna minder goed gaan maken. Snap je? Zoekender of minder precies. Ik weet het juiste woord niet precies. Maar gewoon omdat het anders ongeloofwaardig is. Maar in Succession kan dat. Het is perfect geformuleerd en vervolgens ook heel goed gespeeld. Ook al is het dus eigenlijk... te goed geschreven. Het is eigenlijk te slim om geloofwaardig te zijn, bedoel ik. En het is zelfs eigenlijk te naar om geloofwaardig te zijn. Dat hoop je toch bijna? Je hoopt toch bijna dat niemand echt zo tegen elkaar praat? Of, als ik even luid op blijf nadenken, of het is omgekeerd. Dat het dus ondanks de te perfecte schriftuur toch geloofwaardig is. Juist omdat het zo naar is. Ik bedoel, we geloven dan blijkbaar toch in de verbinding tussen stijl en kwaadaardigheid.
Het is een beetje Shakespeare natuurlijk. Hè? Hoe kwaadaardiger het personage, hoe aantrekkelijker die spreekt.
Ja, maar het is zo. In Succession is iedereen alleen maar slim en in gemeen.
Ja, maar wacht. De vraag die ik eigenlijk stel is, waarom? Wat willen ze nu precies tonen? Hè? Wat wil HBO nu precies tonen met die serie? Want ja, dat is ooit ergens beslist, hè, tijdens een vergadering van de CEO's van HBO. Dit moeten we tonen. Rijke mensen uit de mediaconcern die aldoor nadoen tegen elkaar. Succesvol en naar. Snap je mijn vraag?
Mm-hmm.
Want wat ik mij afvraag, van wie is HBO? Hè? HBO is toch van Warner Brothers. En Warner is een bedrijf als Waystar Royco, het mediaconcern in Succession. Maar zijn die mensen bij HBO dan ook allemaal naar?
Oh.
Dan vraag ik mij af, is het de bedoeling dat we over de mensen bij HBO als nare mensen gaan denken? Als in- en ingemene mensen. Is dat zo? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ken die wereld niet, ik kom er ook nooit, maar is dat zo? Wie heeft besloten dat zo'n script verfilmd moet worden? Of moeten wij aannemen dat er op al die prachtige kantoren van Warner werkelijk nooit iemand is geweest die op al die vergaderingen, al die eindeloze vergaderingen, die gaan over wat we gaan tonen, welk script we gaan verfilmen en maken en produceren, nooit een keer vroeg, zeg, wat tonen we nu eigenlijk als we dit tonen? Die dus een keer ja, de vraag durft te stellen, die wij als Volgens de Vrije Vrouw dus wat te veel stellen. Wat zeggen we eigenlijk met wat we zeggen? Wat presenteren we de wereld als we al maar nare mensen tonen? Waarom doen we dat zo? Ja, ik weet niet, wat denken jullie?
En nu zijn wij toch in een podcast over series aan het praten.
Ik zou het niet precies weten, Greg, maar het is wel waar dat die serie invloed op mij heeft gehad. Ja, kijk, ik heb die hele serie gezien. En ja, op een of andere manier is Succession toch in mij gaan zitten. Ik ben tijdens het kijken toch anders gaan bewegen, merkte ik. Ik heb mezelf toch ook even rijk en gemeen gewaand. Ik ben ook autoritairder en cynischer gaan praten. Het heeft invloed waar je naar kijkt en waar je naar luistert. Dat kunnen we gewoon niet ontkennen.
Denken jullie dat ze het ons makkelijker willen maken?
Wie?
De mensen van HBO die Succession hebben gemaakt. Ik bedoel dat zij ons willen laten geloven dat rijke mensen zo zijn. En dat wij dan denken dat als rijke mensen zo naar zijn, dat wij het dan niet willen worden.
En dat zij dan als enige rijk kunnen blijven.
Ja, of willen ze juist dat wij ook naar worden.
Maar ik werd al nader door er naar te kijken.
Ja, hè, terwijl jij je zelfs had voorgenomen om nooit meer naar te zijn.
Misschien willen ze gewoon dat naar de standaard wordt. Hè? Dan zijn zij in ieder geval niet meer zo naar, dan is gewoon iedereen naar.
Maar het is gewoon, je weerbaarheid tegen nare mensen is alleen maar tot op een bepaald punt te trainen. Dat heb ik gemerkt. Op een gegeven moment is je verweer gewoon gebroken. En weet je niet anders dan dat een gesprek een nare gesprek moet zijn. Op een gegeven moment denk je van een goede dialoog, ja, dat is gewoon een nare dialoog.
Nare mensen tonen is nare mensen maken.
Ja, dat geloof ik niet. Nee, dan zat je eigenlijk de hele literatuur, hè, de hele kunst moeten afschaffen, toch?
Goedenacht, met Radio Insomnia?
Ja, ja, weer met Greg.
Hey Greg, je belt nog eens. Wat houdt je wakker?
Ik maak me zorgen om Mitch.
Om Mitch?
Ja. Ja,
wij allemaal, hè? Ja.
Ja, maar ik begrijp hem. Ik vind hem een complexe personage.
Ja, een complex mens.
En door hem daarnet ook even te spelen, dacht ik... Mitch, nu moet je echt uitkijken.
Ah, spanning. Ik voel nu toch weer snel een soort plot twist.
Is dit het begin van de lange eindmonoloog?
Ah, ja, dat is waar, die komt nu.
Nee, kijk, ik begrijp waarom Mitch op die parkeerplaats stil blijft staan, 's nachts in het oranje licht. Ik begrijp het. Liever stilstaan in een schilderij van Hopper dan rijden in een post-apocalyptische film.
Ziet je wel, post-apocalyptisch. Ik had het voorspeld, hè? Maar Greg gaat het licht houden, hoor. Ook al is het donker. Ja, gaat het door, hè?
Misschien ook een talent, hè, van Greg.
Ja, gaat het door.
Dat hij altijd zo goed vooruitblikt. Dat hij recapituleert eigenlijk de toekomst. Dat is zijn talent. Maar ga gewoon verder, Greg. Ik bedoel, zijn razend nieuwsgierig.
Ja, nee, Mitch is bang dat als hij al zou beginnen rijden, dat hij dan de toekomst inrijdt zoals we die kennen.
Apocalyptisch dus.
Hij zou dus nog maar net de oprit opgereden zijn van de autosnelweg. En hij zou de rook zien in de verte. En eerst zou hij denken, tja, mist. Maar hij zou een geur ruiken, een stank, een gesloten geur.
Een gesloten geur, mooi. Een motief.
De stank van brandende teer bijvoorbeeld. Waardoor de mist op de autosnelweg plots ondoordringbaar dicht zou zijn.
En pas op, ik begrijp die verleiding, hè, Mitch. Als de mist ruikt naar brandende teer... Dan begrijp ik dat je liever stil wilt staan. Maar juist dan, Mitch, moet je eigenlijk aan de verleiding weerstaan om stil te blijven staan. Om in je wanhoop te berusten. Als je de mist ruikt, en als de mist ruikt naar brandende teer, als je voelt dat het warmer en warmer wordt, net dan moet je jezelf op de been helpen en vooruit gaan. Of terugkeren, maar in elk geval bewegen. Rechts van u zult je rode gloed zien, die je wilt vermijden. Je rijdt er gewoon voorbij. Zing dus noods iets van vroeger, iets van toen in de tijd dat er nog gezongen werd. Of nee, wacht, luister naar de radio. Naar een gesprek tussen moeder en een zoon. Iets dat u troost, dat kan helpen, je gaat het nodig hebben. Maar sta er vooral niet bij stil, bij wat je ziet. En tracht ook de verkoolde boomstammen te vermijden die wellicht op de autostrade liggen te smeulen. En vermijd de brandende autowrakken. Mogelijks herkent je de beige Triumph... TR8 van de Vrije Vrouw, Maar ook daar niet blijven stilstaan. Rouwen doet je later wel. Vermijd het smeltend asfalt. Gewoon er rondrijden. Zeker niet uitstappen. Als je de rijen verlaten auto's ziet, de verkoolde autovrakken, vraag je dan ook niet af waar de bestuurders zijn. En gek genoeg gaat je wellicht ook de karkassen zien van dode paarden. Dode paarden op de autosnelweg, dat kan. Hun poten zullen als verkoolde lucifers omhoog steken. Ze zouden afbreken, knakken als een dorre twijg. Mocht je je auto stoppen en de karkassen aanraken, maar doe dat niet. Gewoon blijven rijden. Ook als je de schoten hoort in de verte. Ook als die schoten luider worden in de dichte mist, moet je niet bang zijn. Het is de boer die van zijn koeien houdt. De boer die koeien vriendelijk en zachtaardig vindt. En hen nu in het hoofd schiet. Als ze hun hoofden al niet lieten zakken op de zwarte aarde. En misschien ziet je zo meteen zijn silhouet opdoemen in de rokerige velden, links van u. Hij loopt tussen zijn koeien door met een tweeloop. Zijn verschroeide koeien die amper nog kunnen lopen. Amper nog kunnen loeien. Want hun ogen en neuzen zijn dichtgeschroeid. Amper nog ademen. Ze wankelen voorbij als kapot speelgoed. Van sommigen ziet je de vacht nog smeulen in donker. En daarom schiet hij ze neer. Begroet de boer vriendelijk vanuit uw auto. Stap niet uit. Blijf rijden. Rijd traag, val niet stil en begroet hem. Hij is 96 jaar oud. De loop van zijn geweer hangt naar beneden, sleept over de verbrande aarde en trekt de lijn in de assen. Sorry, zal hij zeggen. Tegen hen, tegen de koeien. Ik had dit niet zien aankomen, zal hij zeggen. Terwijl hij nog een schot afvuurt. En nog een van zijn koeien door de kapotte knieën zakt. En tot zijn verbazing zal de boer straks, als gij voor beide gereden zijt, een vrouw zien opdoemen uit de nachtelijke vuurgloed.
Ik?
De vrije vrouw. Die in een wat gedateerde slow motion...
Alles aan mij is gedateerd. Het kan mij niet gedateerd genoeg zijn.
Die langzaam in glimmende laarzen op die boer toestapt.
En dan zeg ik iets heel aardigs. Heel kort, iets troostends. Je kunt het niet horen, maar je ziet hoe die oude boer opkijkt. Hij had al die tijd naar de verkoolde grond gekeken. Het kost hem moeite, maar hij kijkt mij in de ogen. En ik zie dat hij getroost is. En dan verdwijn ik weer in de rook.
Heel filmisch allemaal.
En als je blijft rijden, Mitch, zal de mist dunner worden. De gloed aan de horizon zwakker. Misschien ziet je de contouren van een stad daar. Misschien ziet je daar contouren van wat we vroeger een stad noemden. Langs een uitgedroogde rivierbedding. Sta niet stil bij de cirkel zwart geblakerde figuren. Je telt er een dertigtal mensen wellicht. Ze lijken elkaar te omhelzen. Ze konden aan het vuur niet ontkomen. Ze zagen de muur van vuur op zich afkomen, vormden een cirkel en omhelzen elkaar. Beter niet lang bij blijven stilstaan. Volg de uitgedroogde bedding. Misschien ziet je een zendmast. De top ervan is afgebroken en hangt schuin naar beneden, alsof die u de richting wijst. Maar probeer niet opgelucht te zijn, dat zeg ik altijd. Probeer niet opgelucht te zijn als je dat soort restanten ziet van menselijke aanwezigheid. Nee, probeer het tegenovergestelde. Probeer juist opgelucht te zijn als je ze niet meer ziet. Ga dus niet waar de steden waren, waar gedehydrateerde, uitdrogende lichamen op klamme bezweten bedden liggen. Of in de hete nachtlucht op hun balkon zitten, terwijl ze wanhopig kapotte flatscreens in hun armen klemmen, hun verhitte hoofden aandrukken tegen de koelte van het scherm, op balkons, overal in de stad, in smeulende steden. Maar ik begrijp het, Mitch. Ik begrijp dat je niet wilt beginnen rijden en dat je liever in een hopper zit. Een schilderij van een hopper, bedoel ik. Liever in de 20e eeuw dan in de 21e eeuw.
U spreekt met de moeder van Mitch. Is Mitch daar?
Mitch? Mitch zit in de auto.
Kan ik hem even spreken?
U bedoelt via ons programma?
Ik heb zijn telefoonnummer niet meer.
Maar u was toch zojuist aan het bellen met Mitch? Dan heeft u toch ook zijn telefoonnummer?
Maar ik bel met een geleende telefoon. Ik heb zelf geen telefoon meer. Ik heb mijn telefoon verspeeld. Mitch moet naar mij toekomen. Kunt je hem dat zeggen? Zodat we kunnen praten. En mijn woorden heb ik nog. Al de rest ben ik verloren. Alles verspeeld.
Nachtradio Insomnia.
En zo komen we aan het einde van de derde aflevering van Radio Podcast, Podcast Radio Insomnia. Ik bedank de redactie, Ans, Carine, Mitch, Greg en Judith. Ik bedank Wannes voor het meeschrijven en de live muziek. Bram voor de opname en de montage. Shane voor de soundscape. En ik dank Bibliotheek De Krook in Gent voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. Rest mij nog u een goede nacht te wensen. Goeienacht.
Volgende keer in Radio Insomnia.
Of we zijn gewoon weer in die HBO-vergadering en die CEO's kijken naar buiten en zien dan...
Ja, ik snap het. Ze zien, ik weet wat je gaat zeggen, ze zien die post-apocalyptische vuurgloed in de verte.
Ja, of simpel, ze zien gewoon een parkeerplaats met daarop een schokkerige SUV die niet van zijn plek komt.
Oh ja, Mitch. Ja, heel goed.
De vraag is het een apocalyps of een persoonlijke tragedie?
Oh ja, dat is moeilijk. Ja.